Fijn dat u er bent. En fijn dat we vanavond dit prachtige onderwerp mogen overdenken. Er is niet zoveel van te zeggen als je alleen naar Leviticus 23 kijkt. Dat gaan we wel lezen met elkaar. En ik stel ook voor dat we dat aan het begin doen. Leviticus 23, vers 23. Leviticus 23, vers 23. En de Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten. In de zevende maand, op de eerste van de maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal. Een heilige samenkomst, geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten, en gij zult de Heere een vuuroffer brengen. En de Heere sprak tot Mozes. Maar op de tiende, en dan gaat het over de verzoendag. Dat laat ik niet los, want dat is het onderwerp van de volgende keer. Is maar een enkel regeltje te vinden over dat bazuingeschal. Op de eerste dag van de zevende maand, bazuingeschal, een heilige samenkomst, een rustdag voor de Heere. Maar ik wil nog graag een paar teksten lezen, ook uit Leviticus 25. Dat gaat dan ook weer toch over de grote verzoendag, over het andere feest. Maar voor het verband wil ik het toch graag meenemen. Leviticus 25, vers 8. Het gaat daar over het jubeljaar. Voort zult gij uw zeven jaar sabbatten tellen, 7 × 7 jaren, zodat de dagen van de 7 jaar sabbatten 49 jaren zijn. Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand, en dat is dan op de tiende van die maand, op die verzoendag. En alles wat ooit was weggeraakt, komt weer terug. Uit Numeri, 1 Bijbelboek verder alsjeblieft, Numeri 10. Numeri 10. De Heere sprak tot Mozes, maak u 2 zilveren trompetten van gedreven werk, zult gij deze maken om u te dienen tot het samenroepen van de vergadering en tot het opbreken van de legerplaatsen. Geef men op beide een stoot, dan zal de gehele vergadering zich tot u verzamelen bij de ingang van de tent der samenkomst. Dat wordt verder doorgezet, alle details worden besproken, maar het gaat me eigenlijk om vers 10. Ook op uw vreugdedagen en op uw feesten, en op uw nieuwe maansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers. Zij zullen u dienen om u voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen. Ik ben de Heere uw God. Er is verschil in de schrift tussen het horen van het geluid van de bazuinen door mensen geblazen, van ons uit in de richting van de Heere, en het geluid van de bazuin dat gaandeweg sterker werd, dat van God uit kwam. Van ons uit heeft het de betekenis om ons in gedachtenis te brengen bij de Heere, om ons dichter bij hem te brengen. Maar van God uit betekent het dat de Heere dichter bij ons gaat komen. Het verschil is er behoorlijk sterk. En dat zullen we eigenlijk vast moeten houden. We willen het een beetje gaan snappen. We zitten naar die geweldige feesttijden des Heeren te kijken, naar die gezette hoogtijden. En iedere keer verbazen we ons erover dat de Heere zoveel informatie in die oud-testamentische geschiedenissen heeft gelegd. De Heere wilde graag zijn vreugde vinden bij zijn volk. En hij zei, dat begint bij het Pascha, dat gaat door met het feest van de ongezuurde broden, het eten van ongezuurd. Vervolgens, de eerstelingsgarven, zodra ze die gingen opheffen, was dat een vreugde voor de Heere. Daarna dat wekenfeest met die beweegbroden uit hun woonplaats, een nieuw spijsoffer voor de Heere. We hebben gezien dat dat eigenlijk al een beeld is van de opname van ons gaan naar de Heer Jezus. Dan komt er een kleine periode zonder feest. In uw schema, dat heb je misschien allemaal meegekregen, staat in de uitnodiging vast, geniet. Vindt u dit ook terug? 3,5 maand vrijwel zonder feest. Een periode zonder feest. En dan brak die 7e maand aan. En in die 7e maand komen alle 3 de resterende feesten. De eerste van die 7e maand, lazen we net van. 10e van die 7e maand, grote verzoendag. 15e van die 7e maand, Loofhuttenfeest. Dat is de volgorde. Ik geloof zelf dat de laatste 3 feesten in de allereerste plaats te maken hebben met het herstel van Israël. Als u mij naar de uitleg vraagt van de laatste 3 feesten, dan kan ik alleen maar zeggen, Israël, na een hele lange tijd zonder feest, zal er weer een feest zijn voor de Heere. En dat begint met bazuingeschal. Mensen hier op aarde, priesters of profeten, zij moesten de bazuin gaan blazen. En zij werden, omdat ze de bazuin gingen gebruiken, zij werden bij God in gedachtenis gebracht. Dat lazen we, nummerie 10. Dat is heel wezenlijk. Het gebruik van de bazuin was dus om het volk bij God in gedachtenis te brengen. En ook nummerie 10, om het volk bij de ingang van de tent der samenkomst te brengen. Natuurlijk denken wij, en dat bleek vanavond uit de liederen, en dat blijkt ook een beetje uit de taal, de tekst, we kunnen aan de opname van de gemeente denken. Eigenlijk heb ik dat de vorige keer meegenomen, en zat dat al in het vorige onderwerp opgesloten. En we zeggen natuurlijk, ja, maar als de Heer Jezus komt, dan wordt de bazuin gehoord. En we zingen glaag 497, als het bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus komst is daar. Dus het feest van de bazuinen, het feest van het geklank. Maar het is niet helemaal correct. Waarom niet? Omdat als wij het bazuingeschal des Heren horen, dat niet een bazuingeschal is van ons uit aangeheven, maar van hem uit komen. En dat heeft een andere betekenis. Ik wil het niet moeilijk maken, natuurlijk niet, maar het blijft even mooi en heerlijk om hieraan te denken, maar je mag het wel onderscheiden, vind ik. Het is wel nodig. Dus ik geloof absoluut dat het binnenkort zover zal zijn dat het bazuingeschal te horen is en dat we naar de Heer gaan. Maar dan geeft Hij het signaal. Met een bevelend roepen. Het geluid van een bazuin Gods. In een ondeelbaar ogenblik. Wij worden veranderd. De doden in Christus zullen eerst opstaan. En we gaan naar de Heer Jezus. Maar op het moment dat ik dat zeg, heb ik het eigenlijk niet meer over het feest van de eerste van de 7e maand. Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt, maar dit is wel de uitleg. Want de uitleg van de eerste van de 7e maand is dat zij van het volk uit tot God gaan roepen. En waarom doen ze dat? Nou, zegt Zacharia, omdat de Heere uitstort in hun hart een geest van gebed, een geest van genade en van gebed. O Heer, wees ons zondaren genadig. Dat is wat God aan het doen is en ook nog steeds wil doen. Een heel bijzonder werk in het hart van dat oude volk bewerken, zodat ze naar hem gaan roepen. En dat moet, nu zeg ik het met heel veel voorzichtigheid, als muziek in de oren van de Heere klinken. Van hem. Want het is voor hem een feest. Dat is uniek. Dat ze tot hem gaan roepen. En natuurlijk had de Heere al lang gezegd, als jullie roepen, ten dagen dat jullie roepen, zal ik antwoorden. Want ik ben er. Ik luister. Ik ben niet een afgod die wel oren heeft, maar niet hoort. Degene die het oor planten zal zeker horen, zegt de schrift. Misschien wilt u dat onderscheid vasthouden, ook vanavond. En natuurlijk willen we graag praten over de komst van de Heer Jezus, voor ons. Maar in algemene termen even iets. Na een periode zonder feest is het nodig dat je tot God roept. Ik wil het heel eenvoudig stellen. Stel dat je hier zit als een gelovige, al jaren geleden heb je de Heer Jezus leren kennen als je heiland, als je verlosser. Maar het is wat weggeëbt. Het is niet meer zo fris. Het is er wel, maar of het nu echt nog werkt, dat is nog maar de vraag. Zou de Heere na zo'n periode zonder feest, want dat moet je dan ook durven zeggen, dat het een periode is zonder feest, een periode zonder blijdschap, en de vreugde is bijna weg, is eigenlijk geen vreugde meer. En de Heere vindt zijn vreugde ook niet meer bij mij, als het bij mij zo is. Wat moet je dan doen? Het feest van het geklank. Zou jouw hartekreet, jouw gebed, o Heere, ik wil zo graag opnieuw genieten van u. Zou dat de Heere als muziek in de oren klinken? Nog een keer die uitdrukking. Zou dat niet een feest voor hem zijn als jij tot hem terugkeerde? Wat gaat er dan gebeuren? Nou, een grote verzoendag. Wat betekent dat? Moet je dan opnieuw tot bekering komen? Nee. Opnieuw sta je bij het kruis. Opnieuw beleef je wat daar bij dat kruis en op dat kruis is gebeurd. En het daarna... Loof het een feest. O Heere, wat bent u goed. Onder uw vleugelen schuilen wij en u bent ons alles geworden. Dan heb ik die laatste drie feesten ineens gewoon in een pastorale setting geplaatst voor jou en voor mij. Als wij misschien de vreugde van ons geloof kwijt zijn. Nou, dat komt in Emmen waarschijnlijk nooit voor. Maar in reizen komt dat wel voor. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar zeg nou niet, dit heb ik niet. Dit hebben we allemaal vandaag of morgen. En hoe komt het dan? Nou, omdat de duivel zegt van, je zegt wel dat God goed is, maar dat blijkt nergens uit, want je zit diep in de narigheid en in de problemen en er is geen uitweg. En... Nee, je moet het anders zien. God is anders. Influisteringen. En als je maar lang genoeg luistert, dan ga je hem nog napraten ook. Hij is de naaper van God en jij gaat hem dan weer naapen. En je blijft in een soort cirkel ronddraaien en je blijdschap is weg. Je vertrouwen in de Heere is geschonden. Het is allemaal over. Wat moet er gebeuren? Ik wou dat iemand dan een klaroenstoot zou laten horen. Dat is ook precies wat Ezechiël moet doen in Ezechiël 33 bijvoorbeeld. Als hij tot wachter wordt aangesteld. En als die wachter de vijand ziet komen en niet op de bazuin blaast. Dan is die eigenlijk een waardeloze wachter. Hij moet waarschuwen. En een samenkomst als vanavond, maar zelfs de samenkomst van elke zondag, zou in die zin een klaroenstoot moeten zijn voor elke gelovige, van wakker worden. En als je weg hebt, als het een beetje wegzakt in je leven, dan moet je terug. En de Heer ziet dat graag. Hij geniet ervan. Als jij en ik terugkomen, als wij verlangen krijgen om opnieuw het prachtige van de Heer Jezus te zien, en dat schitterende plan van God te ontdekken, dan wordt het weer nieuw, sprankelend, fris. En die laatste wijn is soms mooier dan de eerste. Om dat met Johannes 2 te zeggen. Dus die beelden uit Leviticus 23 van die zogenaamde gezette hoogtijden, van die feesten van de Heere, die zijn wel te degen toepasbaar. Ook op jou en mijn situatie, onze persoonlijke situatie. Gewoon pastoraal toegepast. Elke tekst mag je toepassen. Maar dat is wat anders dan uitleggen. Dus toegepast, amen. 100%. En ook toegepast als het gaat om ons gaan naar de Heer Jezus. Maar nog een keer. Als wij naar de Heer Jezus gaan, en dat zou vanavond kunnen gaan gebeuren. Dan is het niet Dato die op een bazuin blaast. Ik wil je wel graag wakker schudden, maar dan is het de Heere zelf die een bazuingeluid laat horen. Dat is een verschil, hè? Dus dat verschil, hoop ik, gaat landen. Want als de Heere zich openbaart, bijvoorbeeld in Exodus 19, waar hij op de berg Horeb, Sinai, verschijnt, dan, ja, dan is daar het geluid van de bazuin. En het werd gaandeweg sterker. Ja, niet omdat Mozes zo hard blies, of Aaron, of het volk, nee, helemaal niet. De Heere blies, met alle respect. Het ging van hem uit. En ons gaan naar hem is gekoppeld aan het geluid van de bazuin van God uit. God komt dichterbij. Hij verschijnt. Hij wordt zichtbaar. En ook als het gaat om Israël in de toekomst, dus Matthäus 24, en als het volk, dus dat is een tekst die meegenomen is in het schema, dan zal hij zijn engelen gebieden en ze zullen met luid bazuingeschal al die Israëlieten uit alle hoeken en gaten van de wereld bij elkaar brengen. Maar dit is het ook van hem uit. Hij verschijnt. Hij openbaart zich. Hij laat zich horen. En dat zijn prachtige dingen. Maar nu Leviticus 23. De Heere wil zo graag dat geluid van hemzelf laten horen. Maar wil ook dat wij van onze kant dat geluid ook gebruiken. In Leviticus 23 zegt de Heer, er moeten momenten zijn dat je stilgezet wordt. Na een periode zonder feest moet er een moment zijn van een rustdag, een heilige samenkomst en geen slaafse arbeid meer. Stop nu eens met werken. Probeer nu eens al dat gediscussieerd en al dat gepraat over hoe het moet en hoe het niet moet weg te zetten. Neem nu eens tijd om te luisteren. En begin eens met een bazuingeluid. Ik weet niet in hoeverre wij daarmee vertrouwd zijn geraakt. Ooit toen we in militaire dienst zijn geweest. Ik ben ook niet de oudste hier, maar ook niet de jongste. Wij werden 's morgens nog gewekt om 6 uur met een krakkemikkerig geluid van een grammofoonplaat. Dat was niet om aan te horen, want je hoorde de achterkant van de plaat bijna. Maar... goed, we werden wakker gemaakt met bazuingeschal. En als de vlag gehezen werd, nou weer zo'n signaal. Weet je wat, dat was nog gebruikelijk. Dat hebben we nu nog wel bij dodenherdenking en zo. Dan is er ineens een last post. Dan is er ineens een trompetist die een paar akkoorden laat horen. Maar in de oorlog was het heel gewoon. Als Nehemia strijd moet voeren en ze staan op de muur. En ze hebben in de ene hand een metselwerktuig om te metselen. En in de andere hand een zwaard. Want zo was het toen, zo gevaarlijk was het toen. Zo dreigend. Dan staat er zo'n typisch zinnetje bij. En daar stond Nehemia en de hoornblazer stond naast hem. Dat was degene die dat bevel, dat signaal moest doorgeven. Nou, misschien zijn er vandaag ook wel muzici onder ons. Ik heb het niet over uw muzikale kwaliteiten, want die kunnen wel anders zijn dan op een trompet blazen. Maar ik bedoel met muzici mensen die de bazuin kunnen laten horen. En ik weet het wel, er zijn mensen die zich daartoe geroepen voelen en die dat te pas en te onpas doen. Waardoor je misschien wel afschrikt en op een bepaalde dag denkt, nou dat geluid van die trompetten, ik heb niks meer met trompetten, ik heb liever een viool. Ik bedoel... Dan is het misschien verknald. Dan is dat principe om zeep geholpen. Maar ondertussen is het wel een noodzaak dat als de vijand zich aandient, dat er iemand op de bazuin blaast. En als je wachter bent, poortwachter bent, wachter bent van je eigen huis, en je ziet de vijand komen, wat doe je dan? Niks. Je hebt de deur in het slot gooien. Is dat de oplossing? Alarm. Voor de Heere verschijnen. O Heere, gedenk. O Heere, hoor. Er is gevaar. Er is een grote nood. Dat is de insteek van het bazuingeluid. En ik hoop ook echt dat dat in onze gemeenten nog steeds te horen is. Dat we niet langzaam maar zeker weg hebben in een eindeloos moeras van debat en gesprek. Ik word er helemaal moe van. Zodra je iets vertelt over de Heer Jezus, beginnen ze over ja, maar. Nou, dat heeft de duivel ook al gezegd toen Eva iets zei in het paradijs. Ja, maar. En als je in bepaalde kringen komt en je zegt dat de Heer Jezus echt aan het kruis gestorven is. Ja, maar. Daar word je op een bepaald moment helemaal misschien wel beurs van. Dat kun je niet zo goed meer verdragen. waar zijn de hoornblazers? Waar zijn de mensen met het geluid van de bazuin? Die zeggen stop. Zoals in nummer 10, de zilveren trompetten gebruikt werden om het volk bij de ingang van de tent der samenkomst te brengen. Om ze bij de heren te roepen, soms alleen de leiders, soms het hele volk. Dat lag aan het signaal. In elk geval om ze bij de heren in gedachtenis te brengen. En dat is op zich al prachtig. Dat er vandaag signalen kunnen worden gehoord om ons bij de heren in gedachtenis te brengen. Mooier kan het bijna niet. Zou Israël al zover zijn? Nee. En daar zit de grote moeilijkheid. U en ik, we gaan op een bepaalde dag naar de Heer Jezus. Ik verlang ernaar dat dat misschien vanavond gaat gebeuren. Er kunnen zoveel omstandigheden zijn die dat verlangen versterken. Maar soms zijn het de dingen van, ik heb wat lichamelijke problemen of het gaat niet zo goed in welk opzicht dan ook. Dan is in feite het verlost zijn van de problemen motief om bij de Heer te zijn. Maar om de Heer te zien, om bij hem te zijn en om hem te zien zoals hij is en om hem echt aan alle kanten te bekijken, misschien mag je hem aanraken, dat denk ik. Je mag hem een hand geven misschien. Misschien gaan ze aan zijn voeten zitten en dan raken ze zijn voeten aan, zoals de zondares dat deed in Lucas 7. Hoe ook bij hem zijn. Maar dat regelt hij. Dat is zijn geluid. Hij komt dan dichterbij. Wij ook. Maar hij, het gaat van hem uit. Hij komt dichter bij ons. Wat een dag. Israël, broeders en zusters, is op dit moment in grote nood. Dat weet u. U hoort daar elke dag van. En Israël heeft bijna geen vriend meer over. Je kunt geen praatprogramma voor de televisie aanzetten of er al zeppend terechtkomen of het gaat weer over hetzelfde. En u en ik, we worden misschien wel een beetje kopschuw. Want die oud-minister Van den Broek is toch ook niet de eerste, de beste. En die meneer Van Acht is toch ook een aardige man. En mevrouw Duizenberg weet ook toch wel dat 2 x 2 = 4 is. Nou, zo gaat het een beetje. En die Palestijnse armoedige mensjes, die hebben dus het zwaar te verduren. En daar gaat hij. En we worden verscheurd door medelijden en we worden opgezadeld met beelden die hiermee te maken hebben. Maar die berichtgeving is op zijn minst tendentieus. Heel beperkt. We zitten midden in een conflict. En ik ben nooit geroepen geweest om de politiek van Israël te verdedigen. Echt niet. Ik ga er niet mee als het om Ormondsen politiek gaat. Maar het is wel wat anders. Er is namelijk een continue aanval op dat oude volk. En waarom dan? Omdat ze het iedere keer fout doen? Nee. Omdat de tegenstander weet dat dit moment gaat komen. Dit moment gaat komen dat het herstel van Israël zich inzet. Natuurlijk dachten we in 1948. En dit is het. Ik weet nog dat ik toen boekjes kreeg, het herstel van Israël. En Ezekiel 36, 35 en 37, dat werd ineens, dit was het. Laten ze, dat kan ook niet helemaal. Dus je moet weer terugschakelen, weet je wel. Er moest weer gas teruggenomen worden. Maar dat was wel een soort euforische toestand, dat, dit is het herstel van Israël. Dit was een beweging, het dal van de dorre doodsbeden. Dat in Ezekiel ging om 12 stammen en dat het daar slechts om een paar stammen ging. Dat vergaten we toen maar even, want dit kwam ons beter uit om het zomaar neer te zetten. Maar dat moment is er nog niet. Er is nog nooit sprake geweest van een geestelijk ontwaken. Wat Israël in 1948 heeft gekregen is het sionisme. Namelijk een politieke, socialistische politieke stroming. Met de bedoeling om een stuk land te krijgen. En ze hebben het gered. Natuurlijk zeg ik, de Heere had zijn vinger erin. De Heere heeft zijn vinger erin gehad. Anders was het nooit gebeurd. Normaal gesproken was dat ook niet gebeurd. Het is wel gebeurd. Door allerlei gekke toevalligheden. Ja, omdat de Heer zijn hand in hem. Maar dat betekent nog niet dat dat een geestelijk ontwaken is. Dat dat het moment was van, en nu laten we de bezankelijke Heer, we willen zo graag in gedachtenis bij u gebracht worden. Zodat u het kunt doen. Dat is niet gebeurd. En sinds 1948 zijn er, ik weet niet hoeveel oorlogen geweest, die allemaal door Israël gewonnen zijn, vrijwel in een geval. Sommigen heel, heel nadrukkelijk. En we zeiden, ja, de Heer is met het volk. Maar dat zei Israël niet. Israël zei, al die Arabieren, die hebben wel wapens, maar ze hebben geen idee hoe ze met die wapens moeten omgaan. Dat zeiden ze in Israël. We hebben behalve wapens ook hersens. Dat zeiden de Israëlieten. Dat zeggen ze nog. Ze zijn wel een tikkertje hoogmoedig hoor. Echt. Ik heb ze lief hè. Ik hou van dat volk. Maar dit is wel waar hoor, wat ik nu zeg. Een beetje arrogantie straalt er soms af. En ze vertrouwen nu op hun wapentuig. Ze vertrouwen op hun inventiviteit. Op hun mogelijkheid om iets uit te vinden. Nou dat is ook ja, frappant. Enorm. Maar ondertussen is er geen bazuingeluid naar de Heere toe. En nu zitten ze zwaar in de problemen. Ik weet niet of ze hier ooit ongeschonden uitkomen. Er zal natuurlijk een wapenstilstand komen eerstdaags, dat geloof ik stellig. En de teksten worden al geschreven zodat niemand eigenlijk een veer laat. Dat is altijd zo, hè? Compromissen zijn dat iedereen gelijk heeft. Maar dat kan natuurlijk nooit, dus... Daarom roept Hamas nu al dat ze de oorlog in de Gazastrook gewonnen hebben. Dat roepen ze nu al. En Israël zegt natuurlijk ook, wij hebben het gewonnen. Nou, twee hebben het gewonnen. Niemand heeft het verloren. En Europa haast zich om miljarden in de Gazastrook te stoppen, om dat weer allemaal een beetje recht te timmeren. Letterlijk en figuurlijk. Dat is de situatie vandaag. En we gaan allemaal voorbij aan dat wat er is gebeurd. Dat Israël zich teruggetrokken heeft door die Gazastrook, had een bepaalde bedoeling. Om de Palestijnen een stukje zelfbestuur te geven. Wat ging er toen gebeuren? Nou, ze hebben verkiezingen gehouden. Het is democratisch verlopen. Maar wat is er daarna gebeurd? In de Gazastrook heeft Hamas gezegd. En allen die het niet met ons eens zijn, die gaan we eruit gooien. Er zijn duizenden mensen omgekomen. Wie waren dat? Waren dat Joden? Nee, dat waren Palestijnen. Waren dat christen? Nee, dat waren allemaal moslims. Hun eigen broeders. Die hebben ze massaal omgebracht. Ze hebben nu een enorm tumult over 800, 850, 900 doden. Maar toen zijn er duizenden door Hamas omgebracht. En niemand zei wat. In de hele wereld. Niemand heeft geprotesteerd. Geen protestactie in Den Haag. En niet in Rotterdam. En niet in Amsterdam. En ook niet in Duitsland. Nergens. En al die mensen die toen verduwd zijn, dat zijn nog een keer niet de Joden geweest, dat zijn hun eigen bloedverwanten geweest. Alleen, ze geloofden een beetje anders en ze hadden ook een andere politieke oplossing voor de aandacht. Hamas is een terreurgroep en die hebben het gewonnen daar in de Gazastrook. Daarom heeft meneer Abbas, de president van het Palestijnse volk, ook geen fluit te vertellen, helemaal niks. Wel in de Westbank, daar wordt hij nog geëerd, maar niet in de Gazastrook. Daar komt hij ook nooit. Dit is helemaal vertekend. Totaal vertekend. En toen zijn ze gaan schieten, maar die Hamas die wil wel één ding, dat Israël de Middellandse Zee in gaat. Vriendje van Iran, vriendje van Hezbollah, daar in het noorden, weet je wel, vanuit Noord-Libanon en zo. Die hebben maar één doel, Israël elimineren, helemaal wegpoetsen. Maar in plaats dat Israël nu roept tot de Heere, het geluid van de bazuin laat horen, een rustdag, een heilige samenkomst. Heere, we moeten binnen u. Nee. Amerika stuurt aan op diplomatiek overleg. En dat zal ook wel de grootste zet zijn van volgende week, als meneer Obama zijn eerste toespraken gaat houden. Nou is bijna precies hetzelfde. Ik heb dat een paar keer gezegd in andere avonden. Stel dat hier in Emmen een hele straat is met Bengels, die is er. En er is een of andere roversbende bezig om die hele winkeltoestand leeg te roven. Dag in, dag uit. Alle kassa's, alles wat er aan voorraad is. En dat loopt de spuigaten uit. En dan moet de politie daar natuurlijk wat aan doen. Nou, die gaat, ja, die zegt, nou, weet je wat we doen? We moeten een conferentie beleggen. En we moeten die rovers dus uitnodigen voor een conferentie. En een beetje verteren natuurlijk. En dan moeten we proberen om daar zo goed mogelijk uit te komen. Ja. Zij zijn ook arm en zo. Dus zij moeten eigenlijk ook een way out hebben. Dus als ze nu eens langzaam stoppen met het roven van dit soort spul uit de winkels. Dus eerst waren het 100 winkels. En als ze nu eens 20 of zo. Dat zeggen ze natuurlijk nooit. Maar daar komt het nog wel mee. Dit soort overleg. Het klinkt super sarcastisch. Maar dat bedoel ik ook eigenlijk. Maar dat gebeurt daar in het Midden-Oosten. Daarom was meneer Bush senior die nu weggaat. Sorry, was junior geloof ik. Nou weet ik niet. Maar die nu aftreedt als president. Die zei, ik praat niet met terreurorganisaties. En we zijn heel bang dat meneer Obama dat wel doet. Maar ik wil ook weer praten met Iran. Ik ga u geen politiek verhaaltje vertellen. Maar ik ga u wel vertellen dat Israël behoorlijk in de nesten zit. Want hulp en steun zal toch moeten komen ergens vandaan. En de miljarden euro's gaan inmiddels naar het Palestijnse volk. Waar ze terechtkomen, ik laat dat los. Ik kan het ook niet beoordelen. Maar ik denk niet allemaal op de goede plek. Dat weet ik al zeker. En het zou goed zijn als iedereen hier berichtgevingen uit Israël uit een andere bron zou lezen. Israel Today zou een andere bron voor u zijn. Of nieuws uit Israël, maar in ieder geval goede berichtgeving. Maar waar het me nu om gaat, afgezien van dit hedendaagse patroontje, dat er geen verlangen is nog naar de roep. Goed, ik was een beetje aangenaam getroffen door een bericht in Israel Today dat er toch een verlangen was naar de Messias bij een heel klein deel in Israël. Er stond in het laatste nummer, ik weet niet of u abonnee bent, maar in het laatste nummer daar stond het. En die werden dus ook allemaal eventjes genoemd. Er waren bij Messiaanse christenen, dus Messias beleiden de Joden, die het hadden over de komst van de Heer Jezus, zoals wij dat zouden zeggen. Maar er waren ook bij die alleen maar de Messias wilden als het einde, zoals er dus in Amerika nu een soort Messias moet komen, dat is die Barack Obama. Die moet het dan even oplossen, want die kan het en die heeft charisma en die doet het wel. Nou, hij is het niet, echt niet, hij is het echt niet. Maar zo verlangt men naar een Messias. Ineens komt daar dus een soort roepen om de Messias. Het begint te komen. Maar diezelfde profeten die op de hoeken van de straten staan en in Tel Aviv en een beetje in Jeruzalem en een beetje in Haifa aan het promoten zijn van hun eigen richting, die worden gelijk weggevoerd. Of het mag niet, of ze worden monddood gemaakt. Het geheel van Israël is niet zover dat ze roepen, bazuingeluid, Heren, we willen zo graag dat u ons ziet, dat we bij u in gedachtenis komen. Vanaf dat moment wordt alles anders. Dat is het feest van de bazuinen. Dat staat hier. En je zou zo graag willen dat dat echt ging gebeuren. Dat ze uit de nood en uit de ellende waarin ze nu zijn, roepen tot de Heren. Messias beleiden de Joden bidden om deze opwekking. Om dit moment, om dit geluid, om een rustdag, een heilige samenkomst, geen slaafse arbeid, geen gedoe meer met tanks, met vernuft, met intelligente oplossingen. De Heere alleen, Hij alleen. Dat verlangen. Nu, dit is wat hier staat. Daar kunnen we niet omheen. En als ze roepen, zal de Heer zeggen, grote verzoendag, zien op hem die doorstoken werd. Goed, volgende keer. Maar dit is de lijn. Hier vindt u het herstel van Israël. Na een periode zonder feest komt daar het moment van roepen tot de Heer. En de Heer antwoordt met Matteüs 24. Misschien moet u dat even lezen. Matteüs 24. In die enorme druktijd die nog komt, waarvan we nu de eerste weeën zien. Het is natuurlijk duidelijk dat het al een voorproef is van de grote verdrukking. Maar vers 29, Matteüs 24 vers 29. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen. En de machten van de hemel zullen wankelen. En dan zal het teken van de zoon des mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En ze zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. Met grote macht en heerlijkheid. Nu komt de tekst die ik bedoel. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Dan is het ook het bazuingeschal van God uit. Dan komt hij dichterbij. En hoe komt hij dan dichterbij? Het teken van de Zoon des mensen. Nou, ik ga u niet alle details geven. Dat kan ik niet vanavond in één avond. Maar wij gaan naar de Heer Jezus. Ik hoop vanavond. En u mag mee. Als u de Heer Jezus kent, mag u mee. Niet omdat ik het goed vind. Want ik heb er niets, maar ook helemaal niets in te vertellen. Maar omdat hij vindt dat u erbij hoort. U die gelooft, u hoort erbij. En we gaan naar de Heer Jezus. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, ik kan u hele dingen oplepelen van wat we in de hemel zullen gaan meemaken. Ook wat we in het huis van de Vader zullen meemaken. Maar een van de dingen die dan gaat gebeuren is dat wij de bruiloft van het Lam gaan vieren. Ik weet, de discussie barst weer los. Is Israël de bruid? Daar gaat hij weer. Israël is vrouw van God. Absoluut. 100%. Hooglied, Psalm 45. Vrouw van God. Maar de gemeente is de bruid van het Lam. Natuurlijk bent u misschien wel anders geschoold, anders geïnformeerd, dat geloof ik ook wel. Het gaat ook niet om uw behoud. Uw behoud is gekoppeld aan uw geloof, niet aan uw visie op. Maar de bruiloft van het Lam vindt plaats in de hemel. De Heer heeft zich dan geopenbaard. De bruid is gereed gemaakt in smetteloos fijn linnen. Ze is gewassen door het bloed van de Heer Jezus, door de wassing des waters, door het woord, rein geworden. Want de Heer Jezus, van hem staat in Efeze 5, dat hij zich voor haar, voor die gemeente, in de dood heeft gegeven. Dat hij haar voedt en haar koestert. En dat hij ervoor zorgt dat zij zonder vlek of rimpel of iets dergelijks daar zal zijn. Efeze 5, gaat over de gemeente, absoluut. In Efeze 1 nog lichaam, in Efeze 5 lichaam en ook bruid, vrouw. En zij zal daar zijn. U en ik, wij horen bij de Heer Jezus. We hebben geen idee hoe rijk we zijn. Dat we helemaal niets te maken hebben met deze wereld, dat wist u al. We zijn wel in de wereld, maar niet van die wereld. Maar we gaan hier ook vandaan. We worden opgenomen, we gaan naar de Heer Jezus. We zullen bij hem zijn. We zullen in zijn glorie zijn. Nog sterker, we zullen zijn glorie krijgen. Dat zal ons deel zijn. En als we aan hem verbonden zijn, als de bruiloft van het Lam plaats heeft gehad in de hemel, en wij één zijn met hem, komen wij met hem uit de hemel. Wanneer? Op het moment dat Israël roept. Op het moment dat vanuit Israël het geluid van de bazuin te horen is. O Heere, gedenk ons! O Heere, gedenk ons! Een geest van genade en van gebed. En dan zal de Heer Jezus verschijnen. Hoe dan? Nou, dat zegt hij in Matteüs 24. En dan zal het teken van de Zoon des mensen zichtbaar worden. En u mag u alles op een rijtje zetten. Het is meer goed. En u mag er heftig over gaan discussiëren. Maar het teken van de Zoon des mensen is niets anders dan het neerdalen uit de hemel van dat nieuwe Jeruzalem. Ze had de heerlijkheid van God. Wat komt er dan uit de hemel? De bruid, de vrouw van het Lam, staat erbij hoor in Openbaring 21, heel concreet, de bruid, de vrouw van het Lam komt uit de hemel en ze had de heerlijkheid van God. Natuurlijk spoort dat met Johannes 17, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. De heerlijkheid van God, de kristalheldere diamant, het is onze heerlijkheid, niet van onszelf, geschonken, gekregen, van hem en we komen uit de hemel. En het is een zo schitterend tafereel dat het zichtbaar is van hier tot aan Madrid ongeveer, die afstand. Een gigantische brok, diamant, heerlijkheid, glorie uit de hemel zakt en komt boven de plaats te hangen waar de Heer Jezus verschijnt. De engelen vliegen alle kanten op met bazuingeluid, ze roepen ze, de Heere komt dichterbij, de Heere komt dichterbij. Nou, inderdaad, hij komt uit de hemel en zijn voeten zullen staan op de olijfberg die er door midden splijt. een gigantische aardverschuiving en een enorme aardbeving zijn het gevolg. Dat gaat dan op dat moment gebeuren, maar de Heere komt dichterbij. Hij komt dichterbij. Hoe komt hij dan dichterbij? Door zelf op aarde te verschijnen en inderdaad, doordat wij met hem komen. Die glorie van hemzelf zal door ons weerspiegeld worden, doorgegeven worden. En er zal maar één doel zijn en dat is wijzen op hem, duiden dat hij de enige is. En dan zal hij zich openbaren als degene die aan het kruis zijn leven gaat. Zij zal zichtbaar worden als degene die doorstoken werd. En ze zullen bitter rouw bedrijven en leed dragen. Dan zullen ze tot verootmoediging komen. Dat komt nog, want dat is eigenlijk het stukje van de grote verzoendag. Dan vind je ineens die grote verzoendag. Op dat moment. Ik loop even vooruit, hè, in ons schemaatje. Maar dan, ik zal volgende keer Jesaja 53 meenemen, maar dat komt dan helemaal uit de doeken. Natuurlijk kun je zeggen, Jesaja 53 mogen wij voorlezen als we denken aan het lijden van de Heer. Mag ook. Maar het is profetisch voor de Israëlieten. Heel concreet. En ik weet niet hoe vaak geroepen dat als je de Messias blijde de Joden vraagt waardoor ze tot bekering zijn gekomen, zegt 9 van de 10 door Jesaja 53. En straks 10 van de 10 door Jesaja 53. Gaat gebeuren. Maar nu al. Het is voor Israël bijna onverteerbaar geweest dat er een soort Messias zou zijn die lijden moest. Dat paste niet in hun patroon, in hun denken. En Jesaja 53 maakt duidelijk dat de knecht van de Heere wel te degen naar de slachtbank ging. En wel te degen het offer van God is geweest of is geworden. Dat gaat dan gebeuren. Dus we hebben nu een compleet plaatje bijna van ons die in de heerlijkheid zijn. Dat was het laatste van de vorige keer. Wij, de beweegbroden uit onze woonplaatsen. Uit Emmen, uit Staatskanaal, uit Rijssen, waar we ook vandaan komen. Wij naar hem toe. Dat getuigenis naar hem toe. Wij zijn in glorie en in heerlijkheid. Op aarde wordt het heel moeilijk dan. We merken dat nu al. Dat wordt nog beroerder, dat wordt nog erger. Dat krijgt alleen maar een climax. En dan komt eindelijk dat geroep. Nood leert bidden, riepen onze voorvaderen al. En in de Tweede Wereldoorlog liepen de kerken helemaal vol. Hebben ze mij verteld. Ik heb dat niet, wel een stukje meegemaakt, maar ik kan niet beoordelen of die kerken vol liepen. Ik ben van 37 en dan weet je niet zoveel. Aan het eind van de oorlog, 8 ongeveer. Dan heb je nog wel de indrukken, maar ik kan niet zeggen dat ik alles nog meegemaakt heb. Maar hier zitten ouderen die dat duidelijker hebben meegemaakt. Ze liepen vol. En het merkwaardige was dat de kerkmuren op dat moment ook nog vervaagden ook. Helpt, zodra je weer een beetje in rustig vaarwater komt, ben je te bakkeleien over, ik heb gelijk en jij hebt ongelijk. Toen. Maar in de tijd van de grote nood die Israël zal treffen, in die periode zonder feest, of zoals Hosea zegt, zonder offer, zonder therapie, zonder plaats, zonder altaar. Dat is nu zo, al eeuwen, en dat wordt nog een klein beetje verlengd, dat in die tijd er toch een moment komt van de Heere grijpt in. En dat is door de nood. En dat is moeilijk. Hoe is het mogelijk dat onze kinderen soms door hun neus te stoten iets leren? Is dat alleen bij onze kinderen of is dat bij ons ook al zo? Ik ben geen pedagoog, maar ik weet wel ongeveer hoe het werkt. Dat leert wel. Als jij valt, als je struikelt, dan zijn dat geen dingen die mooi zijn, maar het werkt wel als opvoed. Maatregel. Israël. En ze komt zover dat ze inderdaad zullen gaan roepen, wij gaan. U en ik, we zitten anders in onze zegen. Ik wil dus zo graag vanavond duidelijk maken dat wij een andere zegen hebben, dat we ook door het bezuinigingsgal naar de Heer geroepen worden, omdat hij dan dichterbij komt. Maar wij mogen nu tot hem roepen. En wij mogen nu ook als het moeilijk is, het bazuingeluid laten horen van ons uit. Ik weet wel dat we gaan bidden, maar de algemene klacht in bijna alle christelijke gemeenten is dat het moment van gebed versimpelt. Is niet eens een goed woord. Niet zo goed functioneert, laat ik het zo maar zeggen. Want ja, het gaat ons eigenlijk heel goed. Waar zijn de bazuinblazers? Waar zijn de wachters? Waar zijn degenen die misschien voor ons tussen beiden zouden kunnen treden? Pastorale hulp is eigenlijk precies wat Ezechiël moest doen als de vijand kwam. Dan moest hij op de bazuin blazen. Er moest iets gebeuren. Maar waar zijn ze? Het is natuurlijk heel makkelijk om elkaar iedere avond te zeggen, de Heere God is goed, hij is genadig, hij is liefdevol, hij is barmhartig, en jij bent super. Het ligt niet aan jou hoor, nee, het ligt aan de omstandigheid, het ligt natuurlijk aan de politiek en zo. Maar ja, de Heere God wil je wel zegenen. Alsof daarmee alles geklaard kan worden. Dat kan helemaal niet. Waar is die verootmoediging? Waar is dat roepen naar God? Waar is dat roepen naar, Heere, we willen zo graag bij u in gedachtenis komen. Nog een keer, dat is voor de Heere een beleving. Dat is feest voor hem. Dat bedoelt hij. Dat wij van onze kant tot hem roepen. En hij van zijn kant zal ons bij zich roepen. Beide dingen naast elkaar laten staan. Niet door elkaar heen klutselen. Beide dingen waar. U en ik gaan naar de Heer Jezus. Komt de hele tijd niks. De druk wordt alleen maar groter als we weg zijn. En dan roepen ze. En de Heer zal antwoorden. Hij heeft het voorspeld. Het is zo prachtig vastgelegd in Leviticus 23 bij die feesten. Dit is een vreugde voor hem dat zij eindelijk tot hem roepen. Ik weet niet of je dat ooit zelf meegemaakt hebt. Dat een van je kinderen misschien wat een andere route gaat. En eigenlijk zit je erop te wachten dat dat kindje belt of mailt. Maar ik wil toch graag met je praten. Je bad daarvoor. En op het moment dat dat gebeurt kun je wel in janken uitbarsten. De verloren zoon, toen hij nog ver was, zag zijn vader hem. En dan gaat hij. Hij gaat de bazuin blazen. Ik zal opstaan! En naar mijn vader gaan. Hoort u het geluid van de bazuin? In zijn leven. En hij werd in gedachtenis gebracht. Toen hij nog ver was, zag zijn vader hem. Dat proces is het proces waar je eigenlijk naar zou moeten verlangen. Als je zelf de weg een beetje kwijt bent, of de blijdschap kwijt bent, of misschien wel de kracht van het geloof kwijt bent, is er al zover moeten komen. Maar wij ook, wij die dit begrijpen, die dit misschien doorhebben, die zeggen, dit is het proces, zo werkt het straks in de toekomst, zo gaat het gebeuren. Als je dat nu weet, dat Israël zo terugkomt, hoe moet jij dan terugkomen? Hoe moet je dan tegen een gelovige zeggen die afgedwaald is van, ja, kop op, er komen betere tijden. Is dat ongeveer het troostwoord dat we hebben? Of zouden we moeten zeggen, nee, het ligt wat anders. Het ligt ook wat dieper. Dit principe is Gods principe tot herstel. En dat is geweldig. U en ik profiteren daarvan. Toen ik tot bekering moest komen, heeft de Heer mij geroepen. Ik kan met alle vroomheid die ik had, kon ik niet in de hemel komen. Ik deed wel vroom, maar ik had de Heer Jezus niet. En dan komt het moment, dat het moment komt, Heer, wees mij zondaar genadig. Nou, dat is bazuin, je wordt stilgezet. Het is een heilige samenkomst, eindelijk ga je bidden. Heilige samenkomst, en een rustdag. En, zo, en ook geen slaafse arbeid, zo van al je vrome gevoelens en al je vrome uitingen doen er niet meer toe. Hebben geen enkel effect. Kom je. Blijdschap in de hemel. Omdat een zondaar zich bekeerde. Grote verzoendag. Ik zag dat de Heer Jezus voor mij aan het kruis zijn leven gaf. En onder de zegen van de Heer mag je verder trekken. Dat is het proces. Dit is de route. Hele eenvoudige aanduidingen. Maar heel waar. En heel diep, maar ook heel mooi. Israël zal op dezelfde wijze terugkomen. De Heer zegene ons. De Heer zegene hem. Misschien mag ik nog voor Israël bidden en voor onszelf. Onze God, onze Vader, we willen bij u komen en we mogen bij u komen. We mogen het geluid van de bazuin aanheffen En we mogen weten dat we bij u in gedachtenis gebracht zullen worden. Dank u wel dat u zulke beelden gaf en geeft. Dank u wel dat dat in onze eigen levens waar werd toen we de Heer Jezus leerden kennen. Dat het ook waar is als we misschien wat afgezakt zijn en terugkwamen of terug mogen komen. Dat het ook waar is als het gaat om onze hemelvaart, ons gaan naar hem. Maar dat het ook waar is als het om Israël gaat. Dat komt een moment dat het geklank van de bazuin gehoord wordt. Zoals het jubeljaar aangekondigd werd door bazuingeschal. Heere, hoor ons. Heere, zie ons. Zo gaat Israël een tijd tegemoet van grote nood. Een periode zonder feest. Daar zitten ze al middenin. En ze hebben het zwaar te verduren. We willen voor dat volk bidden dat ze dit geluid van de bazuin zullen laten horen. Dat ze u aanroepen. Dat ze hun hart tot u verheffen. En u die in de hemel bent, u hoort. Vader, wat een vreugde voor u als dit volk terugkomt. Wat een geweldige blijdschap in de hemel. Wat een feest voor u als dat gebeurt. En de rest van de feesten zullen ook in hun situatie, in hun geschiedenis zichtbaar worden. We danken u voor de toekomst van dat volk. En wij bidden er uw zegen over nu. En u wilt ze zegenen. Maar u wilt zo graag dat ze eindelijk zover zijn dat ze tot u gaan roepen. Dat ze ophouden met vertrouwen op hun eigen wapentuig of hun eigen vindingrijkheid. Maar dat ze echt gaan roepen tot u, u die in de hemel bent. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u deze dingen aan ons wilt geven. Dat u Leviticus 23 aan ons geeft. En dat we ook vanavond samen een heel klein stukje mogen kijken. Een stukje dat zo rijk is, omdat u het zelf hebt gezegd. En wat u hebt gezegd, dat is rijk. Dank u wel.